We openen opnieuw de brief die Paulus schreef aan de gemeente van Christus te Korinthe, de eerste brief, in hoofdstuk 15. En we lezen met elkaar de versen 1 tot en met 23. 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 23. Nadat Paulus uitgebreid geschreven heeft over de eredienst en de orde in de gemeente, breekt voor hem het punt aan dat hij gaat schrijven over de opstanding van Christus en de opstanding van de gelovigen. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is, en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften, en dat hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen, en als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen als aan de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben of zij, zo prediken wij. En zo hebt u geloofd. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. We hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt zijn. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet opgewekt is, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn, omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals alle in Adam sterven, zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling en daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Tot zover de lezing van het heilige woord van God. We trekken een paar lessen uit het gedeelte dat we samen hebben gelezen uit 1 Korinthe 15. Het thema voor de verkondiging waarin die lessen tot ons komen is. Pasen is cruciaal. Cruciaal betekent heel erg belangrijk, jongens en meisjes. Ik bedoel er eigenlijk mee, als Jezus alleen was gestorven, was het niet af. Het is heel belangrijk dat hij ook is opgestaan uit de dood. En waarom dat belangrijk is, nou, daar gaat het straks zeker ook over in de preek, hè? Pasen is cruciaal. We letten op drie dingen. Allereerst op een bedriegelijk bericht. In vers 12, het is Paulus ter oren gekomen via de huisgenoten van Chloe. En dat ook dit aan de hand is in de gemeente van de Heere Jezus te Korinthe. Namelijk dat er mensen zijn die geloven als je sterft, ja, dan gaat het lichaam in het graf en dat lichaam komt er nooit meer uit. Het is alleen je zieltje dat ergens, ja, waar dan is dan nog een beetje de vraag, maar in een hele mooie werkelijkheid voor eeuwig altijd voortleeft. Lichaam? Nee, dat staat nooit meer op. Dat is de gedachte en dat heeft Paulus gehoord en daar wordt hij vinnig over en vurig en hij gaat er tegenin en hij geeft onderwijs. En dat onderwijs begint bij dat hij zelf weet dat Jezus uit de dood is opgestaan. Dus als Jezus uit de dood is opgestaan, ja, dan is dat ook voor al degenen die in hem geloven waar. Dat is het tweede punt van de preek. Een belangrijk bewijs levert hij. Al die ooggetuigen hebben het zelf gezien. Jezus is uit de dood opgestaan. Dus ook de gelovigen. En dat eindigt dan in zijn vurige pleidooi in de versen 13 tot en met 20. Derde stukje van de preek. Dus Pasen is cruciaal. We letten op een bedriegelijk bericht, vers 12. Op belangrijk bewijs, vers 5 tot en met 11. En op het vurige pleidooi van Paulus in de versen 13 tot en met 20. Ja, geliefde gemeente, jong en oud. Wat kan er in 24 jaar veel gebeuren en veel veranderen? U zegt, wat bedoelt u? Nou, bij die 24 jaar denk ik aan de tijd die er zit tussen het moment dat Jezus naar de hemel ging, na zijn opstanding, en het moment dat 24 jaar later Paulus deze brief schrijft. Wat kan er in 24 jaar nadat Jezus naar de hemel ging veel gebeuren en veel veranderen? Hoezo, zegt er iemand. Nou, u bent inmiddels toch wel een beetje thuis geraakt in die eerste Korinthebrief, of niet? Nog maar 24 jaar na de hemelvaart van Jezus is de gemeente van hem op aarde in Korinthe nou niet bepaald een voorbeeldgemeente. Zo heftig, hè? We hebben wel eens het idee als we nou eens teruggingen naar de tijd van toen, huisgemeentes en zo. Als we weer zo vurig waren als de eerste gemeente na Pinksteren, dan binnen 24 jaar bestaat de gemeente van Christus uit mensen die ruzie maken over wie de beste voorganger is. Het is een verschil van inzicht hoe je het Jodendom moet zien te verhouden tot het Christendom. Moet Paulus al onderwijs gaan geven over het gehakketak, over de hoofdbedekking? Vindt er incest plaats? Is er oneenigheid over hoe de gaven van de Heilige Geest moeten worden ingezet? Binnen 24 jaar. Wat een bende. Maar wel de gemeente van Christus. Iets om over na te denken, gemeente. Soms maken we van de tijd van de Bijbel iets wat een soort utopie is, of, ja, onbereikbare situatie vandaag, en we zwijmelen bij hoe het toen was, maar dat is niet het eerlijke verhaal. En misschien dat we daardoor wel des te beter gaan verstaan wat genade toen was en nu is. Ook als Paulus schrijft over de opstanding uit de dood. Ja, ook daar ging het mis. Kort nadat Jezus weg was, drong het langzaam maar zeker de gemeente binnen, het gif van het Griekse denken, dat het lichaam er niet toe deed. Even voor uw beeldvorming. Korinthe was een hele grote stad voor die tijd. 700.000 mensen, waarvan 500.000 mensen slaaf waren. Dus even over nadenken. Als Paulus schrijft over rijken en armen aan het avondmaal, hoe het verdeeld was in die stad. Het was een stad met twee grote zeehavens, waarin er allerlei wind van leer en allerlei afgoderij en allerlei gebruiken binnenkwamen. Op verschillende punten in de brief merk je ook dat mensen die tot geloof gekomen zijn, die heidense gewoontes soms maar moeilijk kunnen nalaten. En dat de Joden en de Jodengenoten daar dan weer problemen over maken. En het is de Heilige Geest die Paulus de opdracht geeft om in deze gemeente in de chaos enigszins orde aan te brengen. En die orde met Pasen gaat dus over de opstanding uit de dood. Ik zei het al, de Griekse manier van denken zat nog steeds in de genen van degenen die tot geloof gekomen waren. Kort samengevat, je ziel, je persoonlijkheid, wie je bent, die is belangrijk en het lichaam doet er niet toe. Zou het daarom misschien zijn dat een schoonzoon het met zijn schoonmoeder deed? Ik maak het maar even concreet, gemeente. Zou het daarom misschien zijn dat men maar wat aanrommelde bij het heilig avondmaal? Dat men onzorgvuldig met het lichaam omging? Want ja, het gaat uiteindelijk om je ziel. Ik las in verschillende verklaringen dat ze dezelfde conclusie trekken bij deze brief. Eigenlijk zit er één belangrijk sleutelvers die al die onderwerpen samenbindt in die eerste Korinthebrief. Dat is 1 Korinthe 6, vers 19 en 20. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont en dat u van God ontvangen hebt en dat u niet van uzelf bent? Want u bent gekocht en betaald, verheerlijk dan God met uw lichaam. Me dunkt. Is dat niet ook een probleem onder ons? Dat je zo gemakkelijk voorbij kunt gaan aan je lichaam, het zorgen daarvoor. En dat dat ook gepaard kan gaan met vleeselijk denken. Weet je, op de manier van je bent gered. En het is toch genade. Ja, maar hoe ziet je leven er dan uit? Het is een bedriegelijk bericht. Wat Paulus haarfijn ontmantelt in deze brief die hij mag schrijven. In vers 12 zegt hij, als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? Lieve mensen, zegt hij, wat ik van die huisgenoten van Chloe heb gehoord, dat stemt me echt ongerust. Geloven jullie echt dat het over is als iemand begraven is? Met ziel en lichaam beide? Ontkennen jullie echt dat God de mens oorspronkelijk ziel en lichaam beide gaf als het volmaakte beeld van hemzelf? Indirect bedoelt hij, zien jullie dan niet wat het allemaal al heeft aangericht, die gedachte, die vleeselijke manier van leven, alsof je lichaam geen tempel is, maar een krot wat toch vergaat? Het is de woonplaats waar de geest intrek heeft genomen. Denk je dat dat er bij God niet toe doet? Oh ja, straks zal hij je dat zeker wel nuanceren. Het is een oud lichaam. Het lichaam waarin wij sterven voor de wederkomst is niet het lichaam wat altijd meegaat. Maar er komt een ander lichaam, lichaam voor terug. Wij zijn niet bestemd om eenmaal ergens in de wolken te zweven. Wij zijn geschapen voor de aarde. Om daar met lichaam en ziel God groot te maken. Laat jezelf niet in de luren leggen. En laat je niet bedriegen. Dat is het eerste punt wat Paulus maakt. Waarom? Nou, als je daarop doorgaat, is dat niet alleen een gevaar voor dat je maar wat aan gaat modderen in je leven en dat het allemaal niet meer zoveel uitmaakt wat je met je lichaam doet. Maar hoe zit dat dan met je visie op dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan? Dat is natuurlijk het punt wat hij ook zeker wil maken. En als er één ding duidelijk is, hij kreeg zijn lichaam terug. Het lichaam waarin je kon zien dat hij de gekruisigde was. In zijn zij, in zijn handen en in zijn voeten. En toch ook weer een ander lichaam dan waarmee hij gestorven was. Als dat bij Jezus zo is, dan is dat ook voor al degenen die in hem geloven en zijn ontslapen. En om duidelijk te maken dat dat bij Jezus zo was, geeft Paulus een aantal voorbeelden. Als je meeleest vanaf vers 5, dan zegt Paulus: ik weet dat hij aan Cephas of Kefas verschenen is. Petrus. Hij wordt even apart genoemd. Misschien wel omdat in de gemeente van Korinthe Petrus een goede naam had. Er waren zelfs partijen in de gemeente die zeiden: geef mij Petrus maar. Paulus, nee, die kan niet preken. Maar Petrus. Nou, zegt Paulus, als je dan zo voor Petrus bent, Petrus heeft hem zelf gezien. Jezus is aan Petrus verschenen. In een lichaam. En daarna aan de 12. Hij is zelfs verschenen aan 500 broeders. Je mag vanuit het Grieks ook lezen 500 broeders en zusters tegelijk op één moment. We weten niet precies wat voor moment dat is geweest. Maar Paulus die schroomt niet om het toch eventjes te onderstrepen. Dat weet ik ook. Dat is volkomen duidelijk onder ons. 500 mensen in één keer hebben Jezus gezien in zijn lichaam. De meeste zijn er nog van in leven, by the way. Dus als je het niet gelooft, dan ga het maar even vragen. En dan staat er in zo'n klein zinnetje bij: en sommigen zijn ontslapen. Met andere woorden, ik heb het niet over onbelangrijke dingen. Degenen die Jezus hebben gezien, zijn inmiddels ontslapen. Dan is het van wezenlijk belang dat hij opstond met een lichaam uit de dood, ook voor hen. We hebben ze niet weggestopt in de grond om ze nooit meer terug te zien. Wat denkt u? Geef de dood niet te veel eer. En doe niet alsof het graf Gods oorspronkelijke bedoeling was voor ons lichaam. Integendeel. Doet er allemaal in mee, hè? Hoe belangrijk is het dat Jezus verschenen is in een lichaam? Dat er vele getuigen zijn geweest. Ontken dat niet. En als dat niet te ontkennen valt, is ook niet te ontkennen. Dat is het pleidooi waar Paulus naartoe werkt. Is het ook niet te ontkennen dat een ieder die in Jezus gelooft ook opstaat in een lichaam. En dan vanaf vers 7. Ja, dat maakt het bewijs misschien nog wel des te overtuigender. Dan noemt hij Jacobus en zichzelf. Ook nog een paar andere apostelen, daar kan ik vanmorgen allemaal niet te ver op ingaan. Maar Jacobus, neemt u dat even van mij aan. In bijna alle geleerde boeken bij de uitleg over de eerste Korinthebrief trof ik dezelfde conclusie aan. Dat moet de broer van Jezus zijn geweest. Jezus is verschenen aan Jacobus. Dat is toch wel bijzonder. Jacobus wordt in Johannes 7 niet als uitzondering genoemd, dat hij de enige was die zijn broer respecteerde. Nee, alle broers van Jezus worden in Johannes 7 geschilderd als jongens die dachten, die oudste broer van ons, die spoort niet helemaal. Maar Jezus is zijn broer verschenen. En Jacobus heeft een grote plaats later in de christelijke vroege kerk ingenomen. Ook aan hem is hij verschenen, daarna aan de apostelen en toen aan mij, zegt Paulus. Wat een wonder is dat, hè? Dat is ook wel even mooi om te benadrukken, vindt u niet, met Pasen. Ik zei al, die vrouwen die liepen ook niet over van geloof toen ze naar het graf gingen. Toch heeft God ze gebruikt. Hier worden de vrouwen trouwens even niet als getuigen genoemd, maar een paar van die mannen die laat op gang kwamen. Nou, zo noemt Petrus zich eigenlijk ook wel, of Paulus. Hij noemt zichzelf een misgeboorte. Met andere woorden, Jezus verscheen aan mij toen ik er eigenlijk nog... Ik was nog prematuur. Ik was er eigenlijk helemaal nog niet aan toe. Ik was zo niet in staat om Jezus te ontmoeten dat ik gewoon tegen de grond ging. Ik ben dagen blind geweest. Compleet van het pad af. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben en zijn genade is voor mij niet te vergeefs geweest. Daarom ben ik aan het schrijven. Daarom ben ik aan het preken. Wat een belangrijk bewijs. Ik heb het zelf gezien. Jezus leeft. En ik vertrouw erop dat toen ik hem daar op weg naar Damascus niet in zijn lichaam heb gezien, dat al die anderen die hem wel in zijn lichaam hebben gezien, mij het bewijs leveren. Jezus is opgestaan uit de dood en heeft een lichaam aangenomen dat verheerlijkt is. Belangrijk bewijs. Dan tot slot. Daar hebben we iets meer tijd voor nodig. Het vurige pleidooi van Paulus waarom Pasen zo belangrijk is. Lees eens even mee. Als er, vers 13, als er geen opstanding van de doden is, als alleen Jezus uit de dood zou zijn opgestaan, en het voor ons niet zo is. Of als je zelfs begint te ontkennen dat Jezus uit de dood is opgestaan. Wat heeft dat dan voor gevolgen? Als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook ons geloof. Me dunkt. Kun je zulke prachtige preken houden over het is volbracht. Maar het is niet compleet. Sterker nog, het is zinloos. Waarom is dat voor Paulus zinloos? Omdat het ingrijpen van de Vader door zijn Zoon op te wekken uit het graf laat zien. Alles wat Jezus heeft gedaan was genoeg. Niet alleen tot een verzoening van de zonde, maar ook voor de verlossing van je oude bestaan. Met andere woorden, alles wat Jezus is overkomen, staat degene te wachten die in hem geloven. Wat zou het aangrijpend zijn als wij alleen maar in dit leven onze hoop op Christus zouden vestigen, zegt hij in vers 19. Als wij alleen in dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Moet je eens even over nadenken. Wat een correctie op het denken van veel christenen. Die richten hun leven soms in door hun leven lang te worstelen met de vraag, mag ik wel naar de hemel? En dan is het een godswonder als je aan het eind van je leven dan een klein beetje zekerheid hebt. Dat dat in ieder geval zo is, dat je mag weten dat je zonden vergeven zijn. Wat is dat maar een klein deel van dat wat Jezus heeft bewerkt. Hij is niet alleen gestorven tot een vergeving van de zonde, maar ook tot een verlossing van je vleeselijke oude bestaan. Hoeveel mensen hopen alleen op Christus voor dit leven, dat ik er doorheen kom, oké, maar ook vooral dat ik weet dat ik straks naar de hemel ga, maar dat is maar de wachtkamer, de tussenoplossing. Wat een zegen dat wij ook mogen weten dat wij niet alleen Christus hebben leren kennen door het geloof, om als wij sterven met een gerust hart dood te kunnen gaan, maar dat wij ook Christus mogen leren kennen door het geloof, dat wij met een gerust hart kunnen sterven. In de verwachting van de opstanding uit de dood. Dan begint het pas echt. Dat betekent niet dat het leven er hier niet toe doet, maar dat het leven hier ingericht is op het leven wat komt. Daarom moet je zuinig zijn op je lichaam. En niet zeggen, ach, ik krijg toch een nieuwe. Oefen vast maar een beetje. In hoe het moet zijn. Nu nog met een snik in je stem. Nu nog met een kras op papier. Maar straks als een leesbare brief van Christus. In een nieuw lichaam. Voelt u aan wat het pleidooi is wat Paulus hier voert? Als Christus niet is opgewekt, zullen wij niet worden opgewekt. Wat betekent dat dan meer dan dat het eindigt in een soort vaag gebeuren? Hier maakt het dan niet meer uit wat je met je lichaam doet en straks zullen we, nou, vul het maar in zoals het onder ons ook kan klinken. Dan zingen we voor eeuwig van Gods goede tieren heen. Denkt u echt dat God zo beperkt is? Dat hij niet verder komt dan, nou goed. Na de opstanding van Jezus Christus uit de doden is de erfenis dat de mensen alleen maar zingen. Als ik terugdenk aan het paradijs voordat Adam en Eva zondigden, kregen zij een lichaam om daarmee de schepping te regeren. Hadden ze ogen die het dierenrijk en de flora en de fauna haarscherp konden ontleden en besturen en leiden. Ze kregen een lichaam om elkaar hartstochtelijk te beminnen. Geen schaamte, geen schuld. Een stem. Voeten. Ogen. Haren. Allemaal in een heerlijke harmonie. Dat is waar Paulus het over heeft. In dat lichaam wat verheerlijkt is, is Christus opgestaan. Als wij alleen maar denken dat we Christus nodig hebben en dat we onze hoop vestigen op dit leven, doen we hem tekort. Maar nu Christus is opgewekt uit de dood en hij is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Wat een troost is dat. Dat wij mogen geloven dat door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, Pasen is cruciaal. Dat wij mogen geloven dat als ze ons eenmaal in het graf leggen. Hoor je dat, jongens en meisjes? Kun je misschien wel eens bang voor zijn, hè? Een van onze kinderen zei ooit, nadat we van een begrafenis terugreden, papa, mama, als we gaan, gaan we samen, hè? Je moet er toch niet aan denken afscheid te nemen van een lieve mama of een lieve papa. En je weet dat het kan gebeuren. En je hoopt dat het nog heel lang duurt. Maar zeker weten doe je het niet. Soms kun je elkaar aankijken als man en vrouw in het huwelijk als je het zo goed hebt samen. En je denkt, het kan toch niet. En je ziet het bij anderen gebeuren, geknakt voor het leven. Hoe moet je nou verder zonder elkaar? Er liggen vele zoute tranen bij de graven op de begraafplaats. Maar wij geloven niet alleen voor dit leven dat Christus ons daar helpt. Wij geloven dat wij geschapen zijn om samen eenmaal elkaar te ontvangen aan de voet van Jezus Christus die terugkomt. En hoe wij elkaar dan zullen zien en herkennen en hoe we elkaar zullen beminnen, één ding is duidelijk. Niemand hoor je daarmee klagen. Niemand is daarmee ziek. En het lichaam is ingericht niet om voor eeuwig uit te wonen, maar voor eeuwig in te wonen. Wat een onvoorstelbare werkelijkheid. Ik kan me er echt geen indruk van maken. Echt niet. Ik ben er wel van onder de indruk. Wat God heeft weggelegd voor degenen die hem liefhebben. We hebben het niet gelezen, maar ik geef het u toch nog maar even mee. We zijn gestopt bij vers 23, maar moet je het lezen, even meelezen vanaf vers 35. Wat Paulus zegt, maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij terug? Dwaas. Wat u zaait, wordt niet levend als het niet gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel, al naar het voorvalt van tarwe of van een van de andere graansoorten. God echter geeft daaraan een lichaam, zoals hij heeft gewild. De God die Adam en Eva boetseerde, zal iedere gelovige die een nieuw lichaam krijgt, maken zoals hij wil. Aan al die verschillende lichamen die in vergankelijkheid gezaaid zijn, met de sporen van ouderdom, chemokuren, kanker of gewoon bij een natuurlijke dood, inderdaad, de sporen van ouderdom. Al die zaadjes die zijn gestorven, maar er komt een nieuwe plant. Dan sta je weer op met een volle haardos. Dat is ook geestelijk, gemeente. Simson jaloers op. Dan sta je op met handen die kunnen maken misschien waar je nu alleen nog maar bij Maarten van hebt kunnen dromen. Wat mooi als je muziek kunt maken op die manier. Wat een begaafdheid. Maar ook wat een verscheidenheid zullen de kinderen van God hebben als ze opstaan. God echter geeft ons een lichaam zoals hij heeft gewild. Aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Er is ook heel uniek aan ieder mens daar iets eigens dat God heeft gemaakt. Alle vlees is niet hetzelfde vlees. Ik lees nog even door in vers 39. Want het vlees van mensen is verschillend. Man en vrouw schiep God ze. Zelfs het vlees van de dieren is verschillend. Er zijn niet alleen maar olifanten daar. En er zijn niet alleen maar goudvissen. En ook niet alleen maar musjes. Ik geloof wel zeker dat er heel veel musjes zijn. Als u begrijpt wat ik bedoel, op de nieuwe aarde. En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. Maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend. En die van de aardse is verschillend. De glans van de zon is verschillend. En de glans van de maan is verschillend. En de glans van de sterren is verschillend. Want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Wat moet dat zijn als dat gehele geschapen universum door God wordt aangepakt. Waar mensen opstaan uit de dood. Gezaaid in vergankelijkheid. Zeker. Maar dat betekent niet dat je niet zuinig mag zijn op je lichaam. En wat gezaaid is in vergankelijkheid, betekent niet dat het er nooit meer uitkomt. Nee, integendeel. Gezaaid in oneer. En daarom is het niet erg hoor, als je in het zwart staat. Bij het graf. Daarom is het niet erg als je als kind van God ook hete tranen huilt. Als je elkaar moet missen. En als je buigt voor de dood. Dat hebben wij er met elkaar van gemaakt, ja. Dat is niet mooi. De dood hoef je echt niet je vriend te noemen. Maar als Jezus je vriend is en voor je opstond uit de dood, mag je tussen de tranen door en in het zwart juichen naar het wit. Want eenmaal komt Jezus terug. En als hij verschijnt, wordt alles nieuw. Wie ontslaapt in de dood, wacht tot hij komt. Wat zal dat zijn? Pasen, cruciaal. Staat u ook op tot uw eeuwige leven? Hoe aangrijpend moet dat zijn? Vindt u niet? Als je daar nog even kort bij stilstaat. Ik hoop niet dat het u of jou betreft. Anders zit je hier vanmorgen natuurlijk niet voor niets om dat te horen. Maar het zal toch wat zijn dat je opstaat in een lichaam dat nooit meer dood kan, terwijl je iedere moment denkt, was ik maar dood. De beelden die Jezus zelf gebruikt in de beschrijving van de hel, die lenen zich daarvoor. Je bent in het vuur, maar verbranden doe je niet. Je bent in het duister. En licht worden doet het nooit meer. Dat is opstaan tot je verdoemenis. Dan zou je wensen dat je een lichaam kreeg waarin je was gestorven. Liever doodgaan dan leven. Ik zou het er niet op wagen. Als je daar geen zekerheid over hebt. Sterker nog, ik zou het maar gewoon geloven. Dat Jezus uit de dood is opgestaan en zegt ook hier vanmiddag, vanmorgen in de Laankerk. Lieve mensen, ik heb je daar niet voor over. Zie je het dan niet? Heb je al die bewijzen dan die voor mij getuigen naast je neergelegd? En geloof je misschien alleen maar dat ene stukje van mijn verhaal? En niet de andere kant, de keerzijde. Jongens en meisjes, dat zeg ik niet om jullie bang te maken. Niemand niet. Maar wel om je te laten weten. Alleen bij Jezus ben je veilig. En wie bij Jezus heeft geschuild, die weet, zelfs als ik ga sterven, ben ik niet van hem gescheiden. En op de dag dat hij terugkomt, ja wat dan? Dan mag ik aan hem laten zien hoe ik van hem heb gehouden. Soms is dat moeilijk, hè? Ik kreeg gisterenmorgen, daar ga ik mee eindigen, van Elvinia een prachtige tekening. Ja, ik denk dat er misschien ook wel, maar ik vind hem echt mooi hoor, Elvinia. Ik denk ook dat er ook wel kinderen zijn die zeggen, nou, zie je, ik zie je even al een beetje kijken zo van, nou ja, mooi, het is een lief meisje natuurlijk, maar het is echt nog een kind. Wat is die nou, ja, een beetje krassen en draaien en zo. Maar ik heb het gezicht van haar gezien. Toen ik de kerk van gisterenmorgen binnenkwam lopen. Met een gezicht dat straalde. Kijk eens dominee, die heb ik speciaal voor u gemaakt. En daarom is het best wel een kostbaar papiertje voor me. Ik heb er thuis nog een paar liggen. Die bewaar ik. En ik hoop dat we het er nog eens met elkaar over kunnen hebben. Bij het ouder worden. Hoe belangrijk dat was dat je dat ontving. Maar weet je, iedere gelovige die eenmaal is gaan sterven, die heeft een heel boek voor Jezus met allemaal van die tekeningen die je echt zo mooi hebt bedoeld. Waarvan Jezus nu heeft gedacht, het kan beter, maar je hebt het voor mij gedaan. Maar daar kun je tekenen. Daar zul je leven. Daar zul je zingen. Daar zul je leven in de liefde. Zonder kras. Daar hoeft niemand te denken, wat bedoelt hij nou eigenlijk? Daar is alles duidelijk. Daar is alles opgeklaard. Daar is iedereen tot zijn bestemming gekomen. Kun je je voorstellen, nog even, hè, dat Paulus dat zei, geloof niet alleen in de Heer Jezus voor dit leven. Want dan lijkt het wel alsof het leven gericht is op, nou ja, je moet zalig worden, want je gaat allemaal een keer sterven. Nee, wij worden verlost om na het sterven voor eeuwig op deze aarde tussen de leeuw en het lam, de koe en de berin, op nieuwe bergen, langs nieuwe stromen, te zingen, te leven, door de liefde, zonder zonde. Pasen is cruciaal. Amen. We gaan met elkaar zingen als antwoord op de verkondiging. Psalm 66, vers 8 en ook vers 10. Psalm 66, vers 8 en ook vers 10.